Goedemorgen. Mooi om hier weer te mogen zijn. Deze tweede zondag in juli. Recreatietijd inmiddels, zo ongeveer. In ieder geval, ik zie dat sommige mensen op een eiland gaan zitten, zomaar even tussendoor en zo. En anderen zijn wellicht al weg. En sommigen die blijven misschien thuis. Maar het is wel in ieder geval het gevoel van vakantietijd, zeg maar. Heel veel kinderen die langzaam maar zeker al... Hebben de kinderen hier al vakantie van school? Nog niet? Nog 2 weken. Nooit, hè? Ja, oh, dat duurt lang. Desalniettemin geeft het weer mij in ieder geval wel zoiets van... Oh, relax. Dus dat is wel mooi. Ik wil met jullie vanmorgen inderdaad nadenken over aanbidding. Maar dan niet, zeg maar, de liedjes die we zingen tussen... Ergens 10 en 12 op zondagmorgen. Of die je meezingt op maandagmorgen met de opwekkings-cd. Maar aanbidding die gaat zo vanuit ons leven in alles wat we doen. Dat dat iets is wat qua input levensveranderend is. En qua output voor een ander ook levensveranderend is. Qua zegen. Hoe... is ons leven opgebouwd. Daar gaat het eigenlijk over. En ik wil met jullie spreken over vanuit Romeinen 12, vers 1 en 2. En als je dan kijkt dat vooraf aan Romeinen, vooraf aan Romeinen 12, dus 1, vers 1 tot 11, 26, of 36 was het geloof ik trouwens, maar goed, in ieder geval daar in de buurt, tot en met 11, daar legt Paulus uit hoe wij in deze wereld zijn terechtgekomen in de vernieling. Oftewel, hoe wij leven met de zonde. Hoe wij midden in ons eigen leven merken dat het gewoon heel moeilijk is om daadwerkelijk het leven te leven zoals het bedoeld is. Dat we, zeg maar, de eeuwigheid kwijt zijn. Dat we de intense kwaliteit die God erin gestopt heeft, ergens kwijt zijn geraakt. Nou, dat verhaal kennen we uit Genesis. En uiteindelijk zie je dan dat Paulus ook daarbij aangeeft dat maar God, daar begonnen we ook mee met dat woord maar. He, dat, hoe kan ik komen in uw nabijheid? Ik ben schuldig en onrein. Maar, en dan gaat het over God zelf die tot offer werd. De eeuwige zelf die de tijd instapte en zelf de dood inging, de vernietiging inging, de vernieling inging, zou je kunnen zeggen. Om ons daar uit te halen. Want hij kon niet dood. U heeft niet gezondigd, hebben we ook gezongen. Bij hem was niet dat virus, zeg maar, wat maakt dat het uiteindelijk de dood ingaat. Hij is wel dood gegaan als mens, maar de dood kon hem niet vasthouden. Nou, en zo zie je dan dat Paulus daar spreekt over, wij hebben verlossing nodig, zegt hij. Verlossing nodig. En hij zegt verderop, en daarvoor mogen we vergeven worden. Om die verlossing te ontvangen moeten we dicht bij hem zijn, maar dat kunnen we niet. Daarvoor hebben we de vergeving nodig door zijn offer. En dat is er, zegt hij eigenlijk. En dan gaat hij verder met de verzoening. Dus vergeving, wij praten als christenen heel vaak over vergeving, maar voor God is dat maar een opstapje. Het is een opstapje naar verzoening. En heb ik misschien wel eens vaker gezegd, dat is dat je zo dichtbij mag komen, dat wat in de Bijbel staat realiteit wordt. Kus de zoon. In het woord verzoening zit dan ook het woord zoen. En daarin zie je dat je zo dichtbij mag komen bij hem. Dat hij met jou een relatie aangaat van verzoening. Zeg maar bovenop de vergeving nog weer. En uiteindelijk daarin zie je dan, zegt Paulus, de bekrachtiging en de bevestiging. Bijvoorbeeld in 8 staat dan, weet je wel, dat er geen veroordeling meer is. Dat is een bevestiging voor jou en mij. Dat je mag leven zonder die veroordeling. Je hoeft je niet veroordeeld te voelen. Je hoeft je niet veroordeeld te weten. Maar je mag weten dat de veroordeling is gekomen op Jezus Christus. Mijn God, waarom? En dat de veroordeling is gekomen op hem in zijn offer, in zijn strijd, waarin hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. En daarin mogen wij nu, zegt hij ook dan, vrije mensen zijn. Daarin hebben we hoop en een nieuwe toekomst gekregen. terwijl we nog met de voetjes midden in deze wereld staan, zegt hij, maar er is een vooruitzicht wat ons de kracht geeft om nu alvast te volharden. En dan komen we bij Romeinen 12. En ik heb dat dan genoemd aanbidding die levensveranderend is. En daarmee bedoel ik eigenlijk zeg maar onze houding, onze besluiten, ons karakter, onze keuzes in alles wat wij doen en laten, mogen wij weten dat er een levensveranderende gang is die God met ons gaat. Daadwerkelijk. En dan staat er dus inderdaad, we gaan van oud naar nieuw. We hebben ook een nieuw hart gekregen, zegt de Bijbel. En dat betekent dat het in ons zit, hè? Binnenin ons. Het zit hem niet in de liederen die we van buitenaf zeg maar, met elkaar gaan zingen. Omdat de band dat nou eenmaal zong. Dat zit hem niet in een wet of in een schrijven. Of dat zit hem niet in een theologie die op ons afkomt. Die we daar moeten bedenken. Hoe dat allemaal zal gaan. Maar we hebben een nieuw hart. Een nieuw hart. En dat is zo gaaf. Want dat betekent dat we van binnenuit veranderd worden. Dat we van binnenuit gaan liefhebben. En liefde is het dan ook die het initiatief is. De liefde van God is het initiatief geworden. Dat was natuurlijk al zo in Genesis. Toen het fout ging, heeft hij gelijk gezegd, maar ik heb een plan. Er komt een oplossing. Het kwaad zal overwonnen worden, de duivel zal overwonnen worden. Hè? En uiteindelijk zal dat ook zo zijn. En in die tussentijd hebben wij de hoop en de kracht, het offer van de Heer Jezus, zijn leven in ons, dat nieuwe hart, waarmee wij mogen leven in die hoop, in die vastberadenheid, om uiteindelijk ook zijn leven te leven en uiteindelijk te komen tot wat we in de theologie wel noemt het already not yet. We zijn al wel verlost, we zijn al wel vergeven, we zijn al wel verzoend, maar we zijn ook al helemaal kinderen van God, dwars door de dood heen, maar zover is het nog niet. Already not yet, want straks komt pas de volheid van de hoop die wij hebben. De schittering van wat ons misschien nu al kracht geeft. Van een wereld die volledig verlost zal zijn. Van een mens zijn zoals voor jou en mij, die volledig verlost is. Van angst, van oude programma's, van moeite, van verdriet, van dood. Liefde die leidt tot verandering. En dan gaan we lezen in dat verhaal van Paulus, wat hij schrijft in Romeinen 12. En daar staat dan, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Als Paulus dan verder gaat, gaat hij eventjes uitleggen voor ons, zeg maar, wat dat dan inhoudt. En dan moet je maar even vooral kijken naar de vetgedrukte woorden, hoewel die wel in vers 3 ook alweer begint, met een beroep op de genade. Barmhartigheid begint hij mee, 12 vers 1, vers 3 zegt hij, een beroep op de genade. Ergens is dat in God en ergens moeten wij dat ontvangen. Dat moet ontvangen worden door ons. Dat is niet in onze eigen kracht, maar volledig in overgave, zeg maar, in zijn armen. Dicht bij zijn hart. Barmhartigheid. Warmhartigheid zou je misschien wel kunnen zeggen, in zekere zin. Dat overvloeit van liefde, goedheid, genade. En dan staat er, denk verstandig over jezelf. En even verder, doe overeenkomstig het geloof. Laat je niet afleiden door je eigen gevoel, door je eigen situatie, door je eigen denken, maar denk overeenkomstig het geloof, wat in die Bijbel beschreven is. Oftewel, denk overeenkomstig de woorden van God, die je mag geloven. Verderop gaat hij dan laten zien dat dat met elkaar te maken heeft, dat het met ons hele leven verbonden is, zeg maar. Want hij heeft het over lichaam en lichaamsdelen die allemaal bestaan, niet allemaal dezelfde functie hebben, maar bij elkaar horen. En die functies, dat betekent dat we dan ook elkaar aanvullen, zeg maar. Heel vaak is het in onze relaties vaak wel aanvallen, zeg maar, misschien. Maar het gaat vooral om aanvullen. Misschien heb je wel vaak dat gevoel van competitie. Misschien heb je wel vaak dat gevoel van jaloersheid. Maar niet dat denken, hoor, zegt de Bijbel. Nee, overeenkomstig het geloof. Niet wijzen met de vinger. Niet alleen maar op jezelf dingen betrekken. Niet denken dat jij het allemaal wel zelf kunt of moet doen, zeg maar. Maar ga uit van dat lichaam. Verbondenheid met elkaar. Hoe doe je dat dan, zegt Paulus? Laat je liefde oprecht zijn. Laat je liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad. Wees het goede toegedaan. Weet je, dat zijn allemaal dingen die je doet op grond van dat geloof. In de goede. In de eeuwige, die kwaliteit is. Kwaliteit van leven is niet stuk te krijgen. Heb elkaar lief. En dan gaat hij nog verder. Laat je enthousiasme niet bekoelen. We hebben heel gauw de neiging om te denken, het komt ook niet goed. Ik heb dat ook wel eens. Ja. En toch tegelijkertijd probeer ik dan als het ware maar zo snel mogelijk weer naar de Heere Jezus te gaan. En niet daar te blijven hangen dat het toch niet goed komt. Zie je wel, ik kan het ook niet. Zie je wel, ik moet het ook altijd zelf doen. Zie je wel, mijn broeders en zusters, laten we weer in de steek. Dat. Hoe vaak gebeurt dat niet bij ons? Laat je enthousiasme niet bekoelen, maar wees verheugd. Standvastig, hou vol, hou vast en bid onophoudelijk. Dat is alleen al een dingetje natuurlijk. Maar dat betekent niet dat je per se altijd dat in woorden hoeft te doen. Een zucht is ook een gebed, zeg ik altijd. Een traan is ook een gebed. Want als wij in contact staan met die Heer die wij zo lief hebben, en Hij die ons zo lief heeft, dat we verzoend zijn met Hem, dat we mogen leven met Hem, dan is daar een lijn als het ware naar Hem toe, waarin je zegt, ik ben zo blij dat u er altijd bij bent. En ik ga dat ook zo nog proberen wat verder uit te leggen naar aanleiding van vers 1 en 2. En dan zegt hij, bekom je om de noden van de heiligen. Oftewel, het is niet alleen maar liefhebben met het woord. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Maar het is ook in de praktijk, concreet zeg maar. Wees gastvrij. Zegen je vervolgers. Nou, er zullen er niet heel veel zitten hier die hier mensen andere ervaren uit die ook hier zitten als vervolgers. Maar we hebben net gehoord dat, oh, dat was trouwens tijdens de bisschop dat je daarvoor bad geloof ik vooral, maar dat er mensen zijn die vervolgd worden. Ja, ook die wij dus, zeg maar, kunnen kennen. Omdat ze dichtbij komen. En dan wordt het wel wat lastiger. En misschien ervaar jij het niet als vervolging, maar wel als iets van uitsluiting. En wat doe je dan, hè? Word je daar boos over? Dan denk je, barst ook met je hele piep. Of zegen je hen? Gaat wel ver, hè? Gaat wel ver. Zo anders denken. Denk overeenkomstig het geloof. Jezus deed dat. Laten wij dat ook doen. Wees eensgezind, niet hoogmoedig. Probeer voor alle mensen het goede te doen. Niet alleen voor hen die je lief hebt. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ga er niet onder zitten, zeg maar, als het ware. Maar ga juist het goede daartegenover stellen. Dat zijn dus allemaal dingen die uitlopen vanuit vers 1 en 2 van Romeinen 12. In het Engels staat hier, I appeal to you therefore, brothers, en dat is inclusief, hè, brothers and sisters, by the mercies of God, die genade weer, to present, goede stichting, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. En dat is wat we net gezongen hebben. Hier zijn wij als levend offer, Heer, heilig en aangenaam voor u. Nou, u moest eens weten op dinsdagmorgen. Dan ben ik niet zo aangenaam. En met kerst zingen we dan weer vrede op aarde en mensen van het welbehagen. Dan zijn we in één keer weer mensen van het welbehagen. Nou, we zijn altijd mensen van het welbehagen. Want het mooie is dat er geen zonde is die niet als het ware aan het kruis gebracht is in het offer van Jezus. Dat er geen moment is dat Hij niet bij ons wil zijn. Het mooie is dat wij in ons leven keuzes kunnen maken waarin wij dan misschien wel het gevoel hebben, nou is het echt goed fout. Je kunt je haren wel uit je kop trekken, tanden geknars, dat soort dingen. Maar dat je uiteindelijk mag weten dat in Jezus onze God altijd blijft roepen, het is volbracht. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. En in uw handen beveel ik mijn geest. Dat heeft Jezus toegezegd, maar dat mogen wij ook zeggen. In uw handen beveel ik mijn geest, ziel en lichaam. Iedere keer weer naar hem toe. Als je eigen oude programmaatjes komen opspelen. En dat therefore, hè, zoals dat hier staat, dat heeft dan weer te maken met wat ik net uitlegde over Romeinen 1, vers 1 tot 11, 26 of 36. Een van die twee, zoek het zelf maar even op. wat het laatste vers is daarvan. Dus dat je ziet, daarom, om die reden, om de reden van het feit dat wij te maken hebben met vernietiging, met zonde, met dood, met schuld. Maar, zegt Paulus, nu is er geen veroordeling meer voor hen die geloven in Christus Jezus. En dan gaat het over het verhaal. Oh nee, nog even afmakend, die tweede vers natuurlijk. Do not be conformed to this world. Dat is dus eigenlijk, zorg dat je niet geconformeerd wordt aan wat de wereld doet, maar be transformed. Getransformeerd moeten we worden. By the renewal of your mind. That by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Dat is zijn wil. Wij mogen proefondervindelijk gaan ervaren. Dat staat er ook. By testing you may discern. Alsof je, is dat niet Job? Ergens Job 31 of zo geloof ik, daar staat. Als hij mij test, of als hij mij getest heeft, zal ik tevoorschijn komen als goud. Dat is wat hij doet. Dat is wat hij doet. En wij mogen daar naar onszelf kijken en proefondervindelijk ervaren. Ben ik in hem? Dan is mijn leven in staat om te worden overeenkomstig zijn wil. Namelijk het goede, welgevallige en volkomene. En dat kunnen we niet uit onszelf. Want dan gaan we misschien wel mooi weer spelen. Dan gaan we misschien wel het zondagse pak ook op maandag aantrekken. En het zondagse masker op dinsdag ook opdoen, zeg maar. Terwijl, dat hoeft niet. Want we mogen zijn wie we zijn. We mogen komen zoals we zijn. Maar God ons houdt te veel van ons om ons te laten zoals we zijn. Hij wil ons veranderen. Transformen, zeg maar. Goed Engels woord. Hij wil ons veranderen. Denk overeenkomstig dat geloof. Blijf bij die genade. Op grond staat er dus inderdaad van de genade van God. Daar begint het dus mee. En vergeet het alsjeblieft nooit. Als je al nu al zit te zuchten misschien, of misschien morgen of woensdag, dat je denkt, ik kan dat toch ook nooit komen. Vergeving is zo'n moeilijk ding voor mij. Je moest eens weten hoe een pijn ik gedaan ben. Hoe kun je dan vergeven? Er is eerder kwaadheid dan de neiging tot vergeving bij mij. En ja, dat snap ik wel. Dat gebeurt. Dat kan ons overkomen. Maar uiteindelijk is het zo dat als we daarmee steeds toch weer naar de Heer Jezus toe gaan. Steeds weer over dat pad. Hè? Misschien ken je die paden wel. Hè? Dan heb je, de gemeente heeft een prachtig mooi grasveld aangelegd. En is hier een flat en daar een school. En hier een heel mooi pad om dat grasveld heen. Hè? Dat ken je wel, hè? Heel mooi, ziet er goed uit. Mooi groen gras, netjes bijgehouden. En op een gegeven moment is er één die is begonnen die denkt van die flat naar die school, dat is korter dan ik het zo doe. Dus die gaat zo beginnen zo over het grasveld. En een tweede, en een derde. En na een paar weken dan zie je ongeveer een pad, zeg maar. Dan groeit het gras dan niet meer. Nou, eigenlijk zou het mooi zijn als onze gang naar de Heere God zo'n pad is. Dat je daar geen onkruid ziet en geen gras meer. Maar dat het een pad is waarvan je zegt, dat is vaak belopen. Dat is de kortste weg naar God, zou je kunnen zeggen. Nou hoop ik zo dat dat ons pad mag zijn. Een uitgesleten pad. Wat iets zegt over ons leven. Dat we iedere keer weer opnieuw teruggaan naar hem. Dat pad. En dan staat er vervolgens, en dan begin ik weer even met 12. De barmhartigheid met beroep op Gods barmhartigheid. In de NBG er staat, ik vermaan u. Ik weet niet of iemand dat zo wel eens gepreekt heeft bij ons, bij jullie. Op de zondag, of misschien heb je wel eens iemand aan de deur gehad. En dat je dacht, nou, als die komt, dat kan nooit goed zijn. Komt me zeker vermanen. Misschien ben je wel eens vermaand door je ouders. Misschien ben je wel eens vermaand door je kinderen. En vermanen, daar hebben wij altijd zoiets mee van, jij staat tegenover mij. En jij moet veranderen. Zeg maar, jij hebt het fout gedaan. Zeg maar dat. Maar in het Grieks staat bij het vermanen en bij het beroep en bij barmhartigheid, dat hele verhaal, daar staat parakaleo. Parakaleo. Misschien heb je wel eens gehoord van het woord parakletos. Dus het, zeg maar, vroeger bezigde men dat. Maar parakaleo is dat je ermee bekleed wordt met die barmhartigheid. Dat je bekleed wordt met de barmhartigheid van God. En parakaleo betekent dichtbij. Dichtbij. Dus het is eigenlijk meer zo dat als iemand mij vermaant, dan zou het zo moeten zijn dat hij naast mij gaat staan, mij de arm om de schouder slaat. Wij samen kijken naar dat pad wat voor ons ligt. En dat we dan samen zeggen, we gaan samen optrekken om het juiste pad te bewandelen. Dat het niet een tegenover is, maar samen optrekken. Dichtbij zijn. Want ik weet niet hoe jij dat hebt, maar als iemand mij komt vermanen wat wel eens is gebeurd, dan ervaar ik al heel gauw een soort van tegenover. Lastig, zeg maar dat. Terwijl de Bijbel bedoelt dus juist dichtbij, ten goede. Parakaleo, barmhartigheid. En dan zie je dus dat daar vervolgens wordt gezegd, op grond van die barmhartigheid. Alsjeblieft, er staat zelfs letterlijk ook het woord compassie bij. Dat hoort daar ook bij dat Griekse woord. Het is compassie. Ik vraag je, op grond van de barmhartigheid van God, in dat woord zit ook compassie. En compassie, ik weet niet hoe jij dat vindt, maar dat is voor mij een warm woord, zeg maar. Dat is niet dat iemand gewoon heel boos, groot aankomt stampen en zegt, jij doet het helemaal fout. Zeg maar dat. Maar dat het met compassie gaat. En geloof me, de waarheid, ook vanuit compassie, is niet altijd gemakkelijk. Die boodschap hoeft niet per se daarom dan, nou fijn, leuk dat je er was, bosje bloemen mee. Heel fijn te zijn. Dat niet. Maar het is wel vanuit het gevoel van, hé, maar hij bedoelt het goede voor mij. Of zij bedoelt het goede voor mij. We zijn samen opgetrokken. En we gaan samen verder optrekken. Dat. En dan staat er, op grond daarvan vraag ik je om jezelf in zijn dienst te stellen. En in zijn dienst te stellen, daar staat letterlijk to present yourself. Ik weet niet of ik mijn woord daarbij heb opgeschreven, nee, heb ik niet gedaan. Maar in het Griekse woord betekent dus ook dat weer, dat je present bent. Daarom heet present ook present. Presentie is aanwezig zijn. Je bent er. Ik ben die ik ben. Dat betekent hij is degene die er altijd is. Hij is present. Voor jou in jouw leven. En zo mogen wij present zijn voor elkaar. In eenheid en liefde. Overeenkomstig het geloof. In handeling. In actie. In wat we doen. En heel vaak is het geloof denk ik wel iets van, nou, er zijn vooral een heleboel dingen die je niet moet doen, zeg maar. Maar we vergeten wel eens dat het geloof juist misschien wel is die dingen die we wel doen. Ik voel me soms, heb ik dan, hè, dat ik me soms schuldig gevoel over de dingen die ik nagelaten heb, dan over de dingen die ik fout gedaan heb. Ik weet niet of dat goed is, hoor, dat gevoel. Maar soms is het gevolg van iets wat je nalaat groter dan iets wat je fout gedaan hebt, zeg maar. Dat kan. En beide zijn eigenlijk minstens jammer en uiteindelijk zonde. Ook wat je nalaat. Want als je met elkaar in eenheid in een gemeenschap leeft, en je komt uiteindelijk niet tot de zorg voor degene die je nodig hebben. Je komt uiteindelijk niet tot gastvrijheid. Je komt uiteindelijk niet tot liefde. En vorige keer heb ik daarover al gehad. Uiteindelijk is dat een oefenschool hier met elkaar liefhebben. Om uiteindelijk liefde jegens allen te hebben, staat er in Petrus. He? Om te leren zo lief te hebben, dat zelfs de mensen buiten, die niet in eerste instantie misschien onze vrienden zijn, en misschien wel soms zelfs onze vijanden zijn, groot woord, maar oké, dat we juist ook daar leren liefhebben. Dat zal mensen veranderen. En als je dan hebt over present zijn, dan betekent dat je dat met je hele lichaam bent, met je hele zijn. Dat is niet alleen van, ja, ik bid voor je hoor. Dat is ook goed, hè? Geloof me, dat is ook mooi, hè? En soms kunnen we niet meer dan dat, hè? Maar present zijn is ook vooral dat je in alles wat je bent, in alles wat jou gegeven is, aan kwaliteit, aan kracht, aan weet ik wat allemaal, aan mogelijkheden, dat je zo present bent. Dat is volgens mij wat uiteindelijk de kerk van Jezus Christus is, het lichaam van Jezus Christus, die wandelt op deze aarde, hij het hoofd, wij het lichaam. Wij geven handen en voeten aan dat geloof door present te zijn en daadwerkelijk te handelen. Daadwerkelijk te handelen. Hoe mooi zou dat zijn? Dicht bij elkaar staan. Dichtbij. En als ik het dan heb over dat lichaam, dan zit dus, ga ik eventjes terug naar, zeg maar, weer het aanbiddingsverhaal. Aanbidden in de Bijbel heeft eigenlijk bijna altijd, in alle woorden zijn wel ik denk 15 verschillende woorden die hebben te maken met aanbidding. Die worden vertaald met eren, met aanbidden, met buigen. Noem maar op, hè? Dat soort dingen. En al die woorden, en daar gaan we nu even bij langs, even heel kort. Ga ik proberen om jou te laten zien dat dat alles te maken heeft ook met je lichaam. Oftewel bijvoorbeeld het woord shagach, wat vertaald wordt met God loven door te buigen. Dat betekent letterlijk neerbuigen. Jezelf plat op de aarde werpen. Het woord barach, barak, barach, heeft te maken met aanbidden met gebogen knieën. Met neerknielen. Het woord giel, of giel, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, betekent rondtollen of draaien onder invloed van krachtige emoties. Nou, dan beginnen wij het al een beetje spooky te vinden natuurlijk. Stel je dat voor, dat Rob hier zo'n beetje rond aan het tollen is, onder invloed van krachtige emoties, dan denken wij ook van, nou, dat kan niet goed gaan. Hij zegt van, padje af, hè. Maar de Bijbel laat dit soort dingen zien en spreekt er ook over gewoon. Bijvoorbeeld in het verhaal van David, die achteraf wel even bekeken wordt door, hoe heet die mevrouw ook weer die dat zo tegen hem zei? Nee, niet die latere mevrouw, toen die met voor de ark uitliep te dansen in zijn ondergoed, zeg maar. Ja, dat was zijn vrouw, maar met Michal, toch? Michal, die. Nou, die verklaarde hem dus echt voor gek natuurlijk. Maar David zegt dan van ja, zelfs al zou ik nog dwaarder moeten doen, ik deed het voor de Heer. Ik deed het voor de Heer. Al zou ik me moeten verlagen voor mijn hele volk als koning, ik deed het voor de Heer. Ik was zo blij. Zo blij. En als wij een verjaardag vieren, laten we wel zijn, dan gaan we ook niet op een bed zitten bij iemand. Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria. En als het Nederlands elftal wint, weet je wel, gaan we ook rondtollen, toch? Dus ik wil nog niet zeggen dat ik rondtollende kerk in Nederland zou willen zien. Maar ik bedoel eigenlijk wel te zeggen, er is een bepaalde vorm die zo'n emotie teweeg kan brengen, die zo'n blijdschap bij jou teweeg kan brengen, dat je denkt, wat gebeurt er eigenlijk met me? Laat het u niet bevreemden. Yada bijvoorbeeld. Yada betekent ook eren. En dat betekent dat je je hand daarvoor gebruikt. Ik eer u. Hè, in de Bijbel zie je ook dingen over als beweegoffers. En dat mensen hun handen in de ten hemel. Ik denk ook dat Jezus, die heeft echt niet zo gebeden, zeg maar. Dat is iets van onze cultuur. Ogen dicht, handen samen, eerbiedig. Er is niks mis mee hoor. Maar Jezus hief zijn handen ten hemel en bad. Sloeg de ogen ten hemel en bad. Dus, en yada, eren, loven, is dus dit woord. Rua is een luid of hard geluid maken, luid roepen. Dat doe ik dan wel eens zo nu en dan. Dan voel ik me wel heel vreemd. En dan kijk ik ook eerst altijd rond als ik bij de rivier loop of bij een bos. Is er niemand in de buurt? En dan zeg ik, Heer, help, of zo. Dat doe ik wel eens, dat roepen. Want roepen in je hart is ook niet verkeerd, zeg maar soms heb je het nodig, toch? Ik weet niet hoe jullie het als mannen en vrouw hebben, maar mijn vrouw die laat soms even weten dat ik even wakker geroepen moet worden. Gert, luister je nou eigenlijk wel? Zegt ze dan. En dan is ze niet even zo van, Gert, luister je nou eigenlijk even wel? En het heeft allemaal met elkaar te maken. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En uiteindelijk het Griekse woord, dus het enige Griekse woord wat ik erin heb gezet. Proskuneo is er naartoe om te kussen, betekent dat letterlijk. Dat betekent dus zich neerbuigen om te kussen. Dat betekent de hand van de meester kussen. Dus in alles wat aanbidding is, zeg maar, in God loven, eren, aanbidden, neerbuigen, noem maar op, heeft ook alles met ons lichaam te maken. En dat is ook niet gek. Want als wij zeggen, Heer, u bent de Allerhoogste, dan zegt de een, ik wil mezelf, Heer, u bent de Allerhoogste. Ik ben zo hoog, ik kan er niet bij. En we verhogen onszelf misschien wel, zeg maar. Terwijl misschien is het ook heel fijn op zo'n moment om te zeggen, Heer, u bent de Allerhoogste en ik wil klein zijn. En misschien wil je wel zo klein zijn dat je plat op de snuffert gaat. In je eigen woonkamer bijvoorbeeld. Als je net gezogen hebt dan natuurlijk. Snap je? Dus daar heeft het mee te maken. Daarom zegt de Bijbel dus net ook. Ik zou het fijn vinden, zegt de Bijbel zeg maar ten diepste. Dat je jezelf in dienst stelt. Dat je je lichaam stelt tot een gode, welgevallig offer. En dan staat er, dit is de ware eredienst. De ware eredienst. Er staat er in het NBG staat, dit is uw redelijke eredienst. He, dan kunnen we straks met de koffie kunnen we erover praten, zo met elkaar. In het Engels staat er ook worship, de aanbidding, eredienst, ook aanbidding. En dan kun je met de koffie zo erover praten. Nou, hoe vond jij de tijd van aanbidding? Nou, hij was wel redelijk, zeggen we dan tegen elkaar. En dan leg het aan ons. Niet aan die band, want die deed het goed. Maar heb ik mijn hart geopend? Ah, ik was wel redelijk geopend. Maar dat is niet wat er bedoeld wordt. Dat is niet wat er bedoeld wordt. En redelijk is dat je alle reden hebt om jezelf op die manier te geven aan God. Dus dat je begrijpt dat er alle reden is. Er staat dus zelfs in het Grieks logikos. Nou, logisch toch? Aanbidden van God. Ja, logisch toch? Moet je kijken wat hij heeft gedaan. Logisch toch dat mijn leven komt en wordt tot aanbidding. Logisch toch dat ik in alles, geest, ziel en lichaam, mijzelf op die manier wil geven als een redelijke eredienst. En ach, misschien blijft het op deze wereld wel een soort van ons gevoel met redelijk. Als we onszelf een cijfer moeten geven, ja, wat voor cijfer geef je jezelf dan? Oh, ik ben een aanbidder en ik geef mezelf een 10. Nou, dan weten we allemaal wel dat daar ergens nog heel veel dingen te doen zijn. Oké, 10 min. Maar toch, het is wel logisch dat we er naartoe gaan. Het is wel logisch dat we onszelf er naar uitstrekken. Logikos. En die eredienst is dan latreia. Dat betekent dat het echt gewoon service is. Dienst. Zoals we dat letterlijk, hè, als we gaan naar de dienst, dat is heel wat anders dan van mag ik jou een dienst bewijzen? En dat is wat hier bedoeld wordt. Het woord worship, het woord latreia, heeft alles te maken met service. Ik naar God toe zelf ook. Ik bewijs hem een dienst. God een dienst bewijzen? Ja, want dat heeft dan weer te maken met die liefde. Van binnenuit. Dat je hart zo geraakt wordt en veranderd is, dat je zegt, Heer, ik heb u lief boven alles. Daarmee bewijs je hem een dienst. Als je niet Psalm 23 uit je hoofd kent, dat is niet interessant voor God. Of welke andere belijdenis je dan ook maar misschien zou moeten weten, of het geloof van een baptist of een pinkstergeloof, of weet ik veel, op een rij zou moeten kunnen zetten, hoe dat allemaal denkt en gaat, dat is helemaal niet interessant. God ziet het hart aan. En dit in tegenstelling tot idololatreia. En idolo, misschien herken je het woord wel, idols, afgoden. God zegt niet de afgoden dienen, maar mij. Mij boven alles. En dan staat er zelf dat tweede vers. U moet uzelf niet aanpassen. In de MBG staat dan, wordt niet gelijkvormig. Dus zo erg kan het zijn, hè? God heeft ons geschapen naar zijn beeld. Staat er letterlijk een paar keer, hè? Als zijn evenbeeld heeft hij ons geschapen. En dan zegt hij hier eigenlijk, word niet als een evenbeeld aan de wereld. Dus wij moeten alles wat van de wereld is, als het ware, achter ons laten. Tot voor dood laten, als het ware. En zeggen, nee, wij gaan op het geloof. Wij gaan denken vanuit het geloof. Wij gaan handelen vanuit het geloof. En dan staat er in het Grieks, me souschematizo. En daar zit het woord schema in. Oftewel, ga niet lopen naar de schema's van deze wereld. En nogmaals, het begint met de barmhartigheid. En nogmaals, het begint met de genade in vers 3. In alles wat we doen. God is zo genadig. Maar pas je niet aan, ga niet meelopen in de schema's van deze wereld. Maar word hervormd. Nou, daar zijn we er. Het woord is eruit. We moeten hervormd worden. Ja. Maar weet je, ook dat betekent natuurlijk dus weer wat anders. Maar in het Grieks staat er metamorfo. Metamorfose, nou dat wil iedereen. Beetje botox hier. Mooie witte kiezen daar. Minder buikje hier. Goeie bikinilijn zus. Weet je wel, dat. Metamorfose. Bij mij is dat, ben ik al lang vergeten. Dan ben ik al lang mee gestopt. Dus heeft geen enkele nut. Maar dat is wel wat er staat. Dat wij be transformed hebben we net gelezen in het Engels. Hè? Wordt volledig veranderd. En letterlijk staat daar dat als wij getransformeerd worden op grond van het offer van de Heer Jezus. Hè, op grond van de liefde van ons hart. Dan staat er zelfs letterlijk transfiguratie. En trans betekent naar de overkant. En figuratie is dat je een andere figuur krijgt. Heel veel mensen willen dat graag. Maar dan word je als het ware een figuur van de overkant. En dan denk je in één keer aan het woord Hebreeër. Want Hebreeër betekent letterlijk hij die van de overkant komt. Hé, hey, van de overkant. Dat zijn godlovers. Dat zijn gelovigen. Dat zijn rare mensen. Gelovige mensen. En die willen naar de overkant. En zij weten wel, er is nog een fikse muur, zeg maar, die ertussen staat. En tegelijkertijd hebben ze het erover dat er, dat er een stap is genomen van de overkant naar ons toe. En dat we nu op weg zijn en zelfs muren zullen slechten om uiteindelijk daar te komen. Paradise. Een nieuwe wereld. Hemel, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Een hoop die niet kapot is, niet kapot te krijgen is. Transformed, transfigurare. Word een mens, word een figuur van de overkant. Ben jij een persoon, een mens, een figuur van de overkant? En dan hebben we het weer over dat vernieuwen. En dat betekent ook letterlijk naar een andere kwaliteit gaan. Ik roep dat altijd, hè? Eeuwig is niet heel lang, maar is vooral kwaliteit. Het is vooral kwaliteit. En hier staat dus dan, dat vernieuwen, dat betekent naar een andere kwaliteit gaan. Dat is niet maar een beetje oplappen, zeg maar. Maar dat is dat je echt een mens wordt die zo verandert dat je een andere kwaliteit krijgt. En dat je dat gaat proeven. Dat je dat gaat ervaren. Proef ondervindelijke ervaring. Dit is wat God van u wil. Dat ga je dan ontdekken. Je gaat naar een andere kwaliteit door je denken te vernieuwen. En dat denken, dat heeft te maken met je gezindheid. Daar staat ook in Filippenzen bijvoorbeeld, hè, laat dan die gezindheid bij u zijn die ook in Jezus Christus was. Dat is dezelfde bedoeling. Dat heeft te maken met je denken overeenkomstig het geloof. Dat je dat richt, dat denken, op hem. Op zijn woord. Op zijn daden. Op zijn spreken. Op zijn geestesgesteldheid. Zo mogen wij hervormd of gereformeerd worden. Zo mogen wij komen tot mensen die daadwerkelijk veranderen. Van nieuwe kwaliteit worden. Omdat we een nieuw hart hebben gekregen. Ons oude hart is niet opgelapt. We hebben een nieuw hart gekregen. En die strijd gaat nog steeds op, hoor. Already not yet. Maar de kracht van God is sterker dan wat dan ook. En als wij leren om in alles wat wij zijn aanbidding aan de dag te leggen. Dit is uw redelijke eredienst. Uw logische aanbidding. Met handen, voeten, ogen, tranen, woorden. Dan zijn wij aan het veranderen. Heer, verander mij. Door uw denken te vernieuwen. Daar staat dan inderdaad, naar, dat heb ik net gezegd, naar een andere kwaliteit. En daar staat in het Engels dan, om zo te ontdekken, opdat gij moogt erkennen, staat er in het Nederlands. Maar in het Engels staat er, that ye may prove. Dat je het bewijst. Dan hoor ik daarachter, aan de vruchten herkent men de. Dan heb je het bewezen, toch? Mooi is dat, hè? Het past allemaal weer in elkaar. That ye may prove. Oftewel, het proef ondervindelijk ervaren. Dat mag voor jezelf. Maar zeker anderen moeten dat ook gaan proeven. En dan hoor ik weer iemand zeggen iets over de geur van Christus. Kijk, als ik zweetvoeten heb, dan ruikt mijn vrouw dat wel, maar ik minder. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Als ik een zweet shirt aan heb, dan ruikt mijn vrouw dat wel. Die zegt, Gert, die moet in de was. Ik zeg, nou, die heb ik net gisteren aangetrokken. Maar de geur van Christus betekent ook dat het vooral door anderen geroken moet worden. Omdat jij een transformed, een vernieuwd mens bent geworden. Een mens van aanbidding. En dan kom je erachter wat uiteindelijk de bedoeling is, namelijk dit. Want daar staat er ook, hè? Het volmaakt zijn. Teleios komt van telos en dat betekent dat is de uiteindelijke bedoeling. De uiteindelijke bedoeling, dat je volmaakt wordt. Wees dan volmaakt gelijk uw hemelse vader volmaakt is, hoor ik dan weer ergens. Dat kan niet, zeggen wij dan. Nee, dat weet hij ook wel, maar met zijn kracht en met zijn nieuwe hart wat hij ons gegeven heeft, kan het. Dat wij gaan proeven wat goed is en welgevallig is en volkomen is. En dat is zo bijzonder. Dat je dan mag gaan zien dat er staat welgevalligheid. En dat is hetzelfde woord als staat in vers 1. Zoals hier staat. Een gode welgevallig offer. En dan ga je proeven wat hem welgevallig is. Mooi, hè? Prachtig. Welgevalligheid. Aanbidding. Lofoffer van aanbidding. En zo mogen wij zijn mensen van aanbidding. Zo mogen wij zelf zijn een offer. Hier zijn wij als levend offer hier. En dat is eigenlijk ook hetzelfde woord als wat dan gebracht wordt door de Israëliet, zeg maar, die komt, die wil opgaan naar het heilige, de heilige, waar hij nooit zal komen, maar waarin hij wel de weg gaat van het wasvat, enzovoort, enzovoort, van de tafel der toonbroden, noem maar op, al die verschillen. Maar uiteindelijk staat hij eerst daar bij het brandofferaltaar. En daar brengt hij dat kleine beestje, een duifje, een lammetje. En dan zegt hij, dan komt hij dat brengen en dan heeft hij dat zelf, dat lammetje bijvoorbeeld, opgevoed. Moet je je voorstellen, een jaar lang. Prachtig mooi lammetje. Met de kinderen gespeeld, hartstikke leuk. En dan zegt hij, dit is mijn offer. Dan zegt hij, hineni, hier ben ik. We hebben net ook gezongen, hier zijn wij. Als levend offer. En dan brengt hij dat in de dood. Om naar een andere kwaliteit te gaan. Dat is het uiteindelijke doel. Mijn eigen vertaling die ik dan heb gemaakt op deze twee versen. Het is een soort van parafrasevertaling, zeg maar. Broers en zusters. Dan hoop ik dat je het uit herkent uit mijn woorden die ik net gesproken heb. Namens de God die dichtbij is, in zijn compassie, wil ik jullie bemoedigen om jezelf als een geschenk zo volledig aan de Heer aan te bieden, dat hij zich erin verheugt. Vers 1. Vers 2. Dat is aanbidding die voor jou, logisch, vanzelfsprekend is. Dit terwijl je gaat ervaren dat je leven verandert naar Gods aangename verlangen van goedheid en volmaaktheid. Want dat is het doel. Hem leren kennen en worden als hij. Vanuit binnen, vanuit je hartskeuze, vanuit het verlangen van liefde. Maak mij meer als u. Ik hoop dat jullie zo de recreatietijd willen ingaan. De tijd die nog voor jullie ligt. Recreëren, opnieuw geschapen worden. En dat je zo gezegend mag worden.